goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nederland moet de uitstoot van stikstof de komende jaren drastisch verminderen, maar dat zien veel boeren helemaal niet zitten. Na weken van sociale onrust en gesprekken over het stikstofprobleem komt deze week onderhandelaar Johan Remkes eindelijk met zijn bevindingen. Waarom is stikstof een probleem? Hoe kan het dat boeren en overheid zo tegenover elkaar kunnen komen te staan? En hoe kunnen Remkes conclusies bijdragen aan een oplossing die ook juridisch houdbaar is? We praten erover met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het stikstofprobleem. En vandaag is bij me Jan-Willem Eresman. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, voordat ik met u ga hebben over wat er op dit moment speelt in het stikstofdossier, wil ik eerst 2 dingen van u weten. Allereerst, u zegt, er moet door het kabinet nu doorgepakt worden op het stikstofdossier. Het geld is er, de mogelijkheden zijn er en de tijd is heel erg rijp. Bijna een understatement. En wat gebeurt er als er niet doorgepakt wordt?
Ja, als er niet doorgepakt wordt, dan zal dat ten koste gaan van de natuurkwaliteit in Nederland. Maar ik denk ook ten koste van de landbouw zelf. Dat geld wat ervoor is, sommigen vinden dat het voor opkoop is, anderen, ik denk eerder dat het voor de toekomstperspectief voor de landbouw is. En we weten gewoon uit ervaring dat als je de landbouw aan de markt overlaat, dat binnen 10 jaar stopt 10.000 bedrijven. Ik denk dat met stikstofbeleid en klimaatbeleid de landbouw daar baat bij heeft om een duurzame toekomst te hebben in Nederland. En een evenwicht met de leefomgeving.
Nou, dat sluit aan bijna bij de tweede vraag die ik voorafgaand aan ons gesprek even van u wil stellen. Want u wordt ook wel de stikstofprofessor van Nederland genoemd. En als je stikstofprofessor hebt, dan kun je dat als een mooie eretitel zien. Dat is het denk ik aan de ene kant ook. Aan de andere kant wordt het ook vaak gezien als de man met de talloze stokpaardjes. Wat vindt u zelf van deze eretitel?
Ja, ik vind me wel grappig. Maar meer ook niet dan dat. Soms heb ik het gevoel, en dat zeker nu niet meer, maar in het begin van de crisis, dat in het land der blinden is 1 oog koning. Ja, dan ben je stikstofprofessor.
Zullen we dan meteen daarop doorgaan? Want het is wel opvallend. Er wordt aan het kabinet verweten, het probleem is verwaarloosd. Je kunt zeggen, je hebt er gewoon niets mee gedaan. Je hebt het te lang laten liggen. Gewoon niet naar willen kijken. Maar ja, als je stikstofprofessor bent, was u dan een roepen in de woestijn? Of dacht u ook heel lang, nou, er zijn wel andere dingen belangrijk dan dit?
Nee, ja, ik ben er al 35 jaar mee bezig in mijn loopbaan. En ik heb de golfbewegingen gezien. Net zoals corona heeft de stikstof ook van die golfbewegingen. In 2009 was het heftig, omdat er toen ook een uitspraak van de Raad van State was. Daarvoor, in 2000, was het heftig, omdat er beleidsmaatregelen op de rol stonden. Kijk, wat ik triest vind eigenlijk, is dat we nooit invulling gegeven hebben aan dat wat we al wisten, namelijk dat er een forse stikstof en ook fosfaat en broeikasgasemissiereductie uit die landbouw moet plaatsvinden.
Wie verwijt u dat? Nou ja, u wist het wel.
Ja, maar het is makkelijk om van de zijlijn te zeggen natuurlijk. Hè, maar ik denk dat de politiek hier eerder actie had moeten ondernemen. Hè. Ik denk dat de politiek hier de zwakke schakel in is al die jaren.
Had u het over de Raad van State. 3,5 jaar geleden is het alweer dat de Raad van State zijn uitspraak deed. Inderdaad, 2019, de PAS, de programmatische aanpak stikstof, mocht niet meer gebruikt worden om toestemming te geven voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Ja. Maar wat betekende die uitspraak? Hoe belangrijk was die?
Ja, die uitspraak die is vreselijk belangrijk geweest. En kijk maar naar de gevolgen daarvan. Op dat moment lagen er al 18.000 projecten stil. Omdat ieder project, iedere vergunning die je nodig hebt om een klein beetje stikstof te mogen emitteren, woningbouw, uitbreiding van wegen, maar ook uitbreiding van stallen, dat kon op dat moment niet. Tenzij je ergens anders ruimte creëerde. Ik vind nog wel dat met de hele uitspraak van de PAS, het wordt heel erg gericht op wat er niet kan. Maar de Raad van State heeft ook gezegd, kijk, de PAS mag je best toepassen. Dat is eigenlijk geen probleem. Mits je maar laat zien dat je structureel naar beneden gaat met die stikstofneerslag op natuurgebieden.
Ja, dus als je dat wel doet, dan kan er van alles.
Precies. En we hebben ons heel erg op de korte termijn gericht, terwijl we dat lange termijn beleid eigenlijk veel belangrijker
was. Ja, dan zijn we toch weer op de politiek natuurlijk, want daar gaat het altijd over kort en lange termijn. Ook dat heeft hier natuurlijk de boel gefnuit, kun je zeggen. Maar is er nog iets? Er speelt heel veel, altijd natuurlijk, als alle ogen erop gericht zijn. Want het is een belangrijke week. Woensdag komt het stikstofrapport van kabinetsonderhandelaar Remkes uit. En daar gaat het over de nieuwe bevindingen. Hoe moet je het grote stikstofprobleem van Nederland aanpakken? En daarop vooruitlopen meteen natuurlijk heel veel publiciteit en rumoer. Dat is ook logisch. En ook het planbureau voor de leefomgeving. En ja, ik weet niet of het u verbaast natuurlijk, maar de verwachting waait te hoog gespannen over het uitkopen van de boeren. Vergunningen intrekken, horen we ook het planbureau zeggen bij monden van een van de mensen die daar werken en belangrijk daar zijn. Maar u wist dat, neem ik aan, al heel lang, of niet?
Ja, dat soort dingen waren wel bekend, ja.
En zij komen, ja. En Remkes weet het ook allemaal. Kan niet dat dit toeval is en dat dit nu uitkomt.
Nee, dat wist Remkes ook wel, denk ik. En ook als je zelf naar de geschiedenis kijkt, er zijn verschillende voorbeelden van de reconstructiewet bijvoorbeeld. Er zouden 1500 bedrijven verplaatst worden. Het zijn er 69 geworden. Dus als je naar het verleden kijkt, dan weet je gewoon dat het succes van dit soort beleid niet zo gunstig is.
En waren die verwachtingen ook te hoog gespannen?
Ja, maar alles heeft te maken. Kijk, verwachting heeft ook te maken met hoe je zorgt dat je het ook goed implementeert. Hè? Dus in de praktijk brengt.
Nou ja, wat je nu kunt doen is dus niet versneld, maar zonder juridische problemen zelfs, horen we ook nog. Hè? Dat wordt gezegd door het PBL. Kun je vergunningen intrekken? Is dat ook realistisch, denkt u?
Ja, dat is best realistisch. Alleen, het is niet realistisch om dat als hoofdinstrument in te zetten op dit moment om iets aan stikstof te doen en aan klimaat en water. Want dat zijn de drie doelstellingen die we hebben. Ik denk dat de landbouw, maar ook Nederland, er veel meer bij gebaat is dat we eerst gaan kijken wat er wel mogelijk is naast gedwongen uitkoop. En de hele aanpak zou moeten gericht zijn op duidelijkheid over wat de gebiedsdoelen zijn. Kijken wie daar wil stoppen, wie zijn de blijvers. De stoppers die koop je uit en de blijvers faciliteer je dan om te zorgen dat ze om kunnen schakelen. En om kunnen schakelen kan betekenen dat je stopt. Maar dat kan ook betekenen dat je een andere vorm van landbouw
hebt. Het gaat over duidelijkheid. En ik las dit weekend ook een groot interview met minister van Omgeving, heet het, in België, die ook over stikstof gaat. Op een aantal gebieden natuurlijk nooit helemaal, maar enigszins vergelijkbaar in België en Nederland. En zij zegt inderdaad, het gaat om duidelijkheid. En Nederland is heel nalatig geweest daarin. Wij pakken meer door. Heeft ze daar gelijk in?
Jazeker. Ja, nee. Als je kijkt naar de maatregelen die zij genomen hebben. En, ze hebben een aantal bedrijven aangewezen die moesten stoppen. Daarvoor hebben ze al zones ingevoerd, hè, waar dat soort bedrijven in liggen. Dus die duidelijkheid daar is eigenlijk veel beter dan hier. Hier laten we het nog veel te veel over aan vrijwilligheid en de gedachte dat dat ook rendement gaat opleveren. En in de praktijk blijkt dat niet zo.
Nou weten we over stikstof dat het de bodem aantast. Je krijgt een verzuurde bodem, het is slecht voor voedingsgewassen. Uiteindelijk wordt voeding ook veel duurder in de winkel. Ik probeer er even zo kort door de bocht te schetsen. Dat heeft allemaal mee te maken, neerslag van stikstof op de natuur. Dat moet je dus om die reden tegengaan. Dan zeggen mensen vaak, ja, stikstof aan het toch op, hebben we genoeg aan ons hoofd. Dat hoor je toch vaak. Hè? Nu speelt het weer deze week, nu komt het weer boven. Maar ik ook, hè? Je leest je weer in, je moet ook weer precies weten wat het is. U weet dat precies als stikstofprofessor. Maar als u Nederland moet toespreken en het eventjes gewoon voor dummies wil uitleggen, wat is het dan precies?
Wat stikstof betreft is dat door de invoer van kunstmest en krachtvoer en het gebruik in de landbouw zijn wij in staat om hele hoge producties per hectare of per veehouderijbedrijf te halen. Maar we blijven achter met de mest, in de landbouw althans. En even los van de fossiele brandstof kom ik zo op. Die mest blijft achter, lekt stikstof uit naar het grond- en oppervlaktewater en het verdwijnt naar de lucht.
Zo legt u het ook uit aan de student, want ik begrijp dat u net met de collegereeks bezig bent.
Ik ben midden in een collegereeks, inderdaad. Ja. En inderdaad, ik introduceer niet alleen stikstof, maar ook het grotere probleem daarachter. Hè. Dus ook de economie, de landbouw, hoe dat ontwikkeld is, hoe we met voeding omgaan en dieet. Alles heeft daarmee te maken. We denken dat stikstof dat een op te lossen deel is, maar het is een onderdeel van een groter systeem.
Ja, toch zegt de Belgische minister juist, dat hoort er allemaal bij, maar je moet daarmee beginnen. Dat is het belangrijkste. In Nederland wordt alles erbij gehaald. Dat is uiteindelijk ook het gevolg natuurlijk. Maar hier gaat het echt om dat de bodem verzuurt en daar moeten we mee beginnen. En dat er gewoon die neerslag van stikstof op de bodem, dat is gevaarlijk. En daar moeten we als eerste wat aan doen.
Zeker. Kijk, het gaat om de biodiversiteit die verdwijnt door die bodemverzuring, maar ook door de overwoekering van planten die heel erg van stikstof houden. Dat gebeurt in de landbouw precies hetzelfde als in de natuur. Alleen in de natuur wil je dat niet gebeurt en in de landbouw wil je dat als productieverhoging hebben. Die natuur met de biodiversiteit die is zodanig achteruit gegaan. En stikstof heeft daar een van de grootste bijdragen bij. Dat wil je die natuur in stand houden. En we hebben die verplichting in de vogel- en habitatrichtlijn. Dan moet je stikstof reduceren.
Want het is slecht voor de gezondheid. Het kan dus de voedselproductie letterlijk onder druk zetten. En bovendien bouwvergunningen kun je niet afgeven. Ook nog slecht voor de economie. Dat doet er allemaal toe.
Doet er allemaal toe, ja. Het is één groot systeem.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Jan-Willem Eresman. Hij is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. U schreef ook mee aan de toekomst van boeren. Dat is een alternatief stikstofplan om boeren perspectief te geven. Gemaakt door de groep, om het even volledig te zeggen, door de groep Regie op Ruimte. Aangeboden aan het kabinet en ook aan Johan Remkes. Wat was de reactie?
Ja, die is op zich positief. Omdat meedenken wordt altijd op prijs gesteld, merken wij daarin. Vooral daar waar het ontbreekt aan eigen ideeën.
Nou, nee, maar kom op, meneer Eersman, wordt het op prijs gesteld? U zegt ze hebben het juist heel erg verwaarloosd al die jaren, terwijl u wist dat er aan de hand was. Dan is het meer van een commissietje en vooruitschuiven, toch?
Dit is niet zomaar een commissietje. Er zitten wat belangrijke mensen in die goede kennis van de praktijk hebben en goede ideeën en goed erover nagedacht hebben. Kijk, het vervelende bij dit soort dingen is altijd dat het politiek gewogen wordt. En de politieke weging die heeft met de waan van de dag te maken. Die heeft met korte termijn te maken en minder met de lange termijn. En dit soort adviezen zijn integrale adviezen voor de lange termijn om te zorgen dat je uit die crisis komt.
Ja, natuurlijk, maar het gaat er altijd om. Moet je van theorie beleid maken. Dat is nou net overal gaat het er altijd om. En als je alleen maar kijkt naar de kiezers en alleen maar kijkt naar de peilingen per dag hoe die fluctueren, dan is er natuurlijk echt iets aan de hand. En u denkt dat dat te lang aan de hand is geweest?
Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor het stikstofdossier. Dat geldt voor meerdere dossiers waarin het korte termijn belang veel te veel doorgevoerd is en gewogen heeft. Ja, het gaat uiteindelijk om de lange termijn implementatie van beleid.
Maar ja, dan moet je dus hele harde keuzes maken. Bijvoorbeeld zeggen duurzame boeren, heel goed dat jullie doen, dat zouden meer boeren moeten doen, maar ja, ze verdienen vaak weinig. En dan zou de overheid iets kunnen doen door bijvoorbeeld in te grijpen in de prijzen. Hoe zit dat precies?
Kijk, wij leven in een neoliberaal systeem waarin we een vrije markt hebben. En de vrije markt, dat is een mooi principe daarin. En de vraag is of dat voor voedsel- en landbouwproducten of dat voldoende werkt. Een vrije markt betekent dat als je veel produceert en daar wordt op ingezet, dat de prijzen laag zijn. En dus de prijzen ook laag zijn voor de boeren. Wil je verduurzamen bij die boeren doorvoeren, dan betekent dat hogere kosten voor de boer. Heel veel boeren willen best verduurzamen. Alleen, wie gaat die kosten dan betalen? Nou, als de markt een wereldmarkt is waar de prijzen eigenlijk een beetje schommelen, maar zeker niet omhoog gaan, dan betekent dat dat daar waar je in het systeem komt waar de kosten omhoog gaan, maar de markt niet omhoog gaat, ja, dat je als de marge het gewoon te beperkt wordt voor
boeren. Voor consumenten is het ook een ramp om te horen dat biologische bloemkool of kip, dat ze die moeten gaan kopen. En die zijn heel duur nog steeds, naar verhouding. Dus dat kun je ook niet veroorloven in tijden van inflatie en noem maar op, de hele reeks.
Ja, maar dat vind ik wel interessant gegeven, want kijk, die biologische prijzen in de supermarkt, dat is niet zo dat dat voortkomt uit de werkelijke prijs die betaald wordt aan de boer. De supermarkt zet daar gewoon een marge op, omdat ze weten dat dit soort consumenten hogere prijzen betalen. Dus biologische producten zouden best goedkoper kunnen zijn op het moment dat je alleen de werkelijke prijs rekent.
Maar hebt u dan hetzelfde als Johan Remkes, die echt zijn ergernis niet kon verhullen en dit weekend ook in een paar kranten zei, in interviews en oude interviews opgehaald, dat hij zich vooral ontzettend ergert aan de supermarkten?
Ik denk dat de rol van supermarkten, maar de hele ketenbedrijven rond die boer, dat sterk onderschat wordt. En ook dus te weinig geadresseerd.
Maar de hele keten klinkt altijd heel, weer heel vaag. En u heeft daar gelijk. En natuurlijk, iedereen doet mee, alle spelers, in dat nogmaals vreselijke woord, maar dat kan misschien niet anders. Maar de supermarkten zijn daar een hele belangrijke in. Remkes zegt dat niet voor niets. Je gebruikt die woorden niet voor niets. Ergernis, irritatie, tot een paar keer toe doet hij dat. Ja. Hebt u dat hetzelfde of zegt u nee, dat is één van degenen in de keten?
Nou ja, ik ben niet zo van de ergernis en irritatie. Ik ben meer van feitelijkheid bekijken en
dat maar op afbreken. Basis daarvan kun je toch ook denken, wacht even, juist op basis van feitelijkheid zie ik wat er gebeurt. En juist als je daar zo lang in zit, kun je af en toe eens een beetje erger.
Tuurlijk. Maar kijk, die supermarkten, die nemen 25% van de voedselproductie uit Nederland af en verkopen die. Ja, dus die hebben zeker een rol, maar dat gaat 75% gaat naar het buitenland. Daar moet je dus ook naar kijken, naar die voedselprijs in de keten. Het is niet alleen de supermarkten. En ik denk dat die ketenpartijen, daar hadden we het net al over, maar de bank, die financiering doet, verzekeringen levert, de voerleverancier, de zaadleverancier, de afnemer van producten, de machinebouwer, de loonwerker, iedereen rond die boer heeft het verdienmodel dat als de boer meer produceert, zij meer verdienen. Dat betekent dat al deze partijen een belang hebben om die boer te laten groeien in zijn productie. Dat ligt niet alleen bij die boer, dat ligt juist bij deze partijen. En daar ligt dus ook een enorme weerstand om te zorgen dat je deze situatie doorbreekt.
En daar komt veel ergernis vandaan, want boeren zeggen aan alle kanten is het druk op ons uitgeoefend om meer te produceren. Daar hebben we ook op geïnvesteerd en we hebben geen duidelijkheid gekregen. En je zult inderdaad maar een investering plegen die dan later waardeloos blijkt.
Ja, dat klopt. En ik denk ook, die boeren zitten gewoon klem in dit systeem. Ik denk dat de boeren kan je ook weinig verwijten, omdat ze precies gedaan hebben wat ze moesten doen al die jaren. Af en toe met wat weerstand, maar ze hebben het wel gedaan. Maar die ketenpartijen daaromheen, de politiek die daar ook weinig maatregelen op inzet, en dat is denk ik de irritatie van Remkes ook daarin. Ook het feit dat ze niet aan tafel komen om te praten over hun rol daarin. Ik denk dat het hele systeem gebaat zou zijn als die partijen daaromheen een ander verdienmodel weten te creëren, andere markten weten te creëren, want zij creëren de markten voor duurzame producten zodanig dat die marge voor die boer vergroot wordt.
Maar kijk naar alle spelers, en u zegt het al, inderdaad niet alleen de supermarkten, maar ook naar het buitenland kijken, dat is nog veel belangrijker dan 75% en de rol van de banken, met name dan de Rabobank. Want dat is natuurlijk de grote financier van de boeren. Ja. En ook weer een afzetsinterview in NRC met Wiebe Draaier, en die zegt er ook ruilverkaveling. Dat was dan een geweldige oplossing geweest. Wij zagen het ook allemaal niet aankomen. Is dat een beetje toch je stoepjes schoonvegen, of heeft hij daar wel degelijk gelijk in?
Nou, wij zagen het niet aankomen, dat vind ik een beetje zwak. Want ik weet wel zeker dat iedereen dit aan zag komen. Zij het ook aan hebben zien komen. Alleen zij hebben gezegd van ja, wij doen niks zolang de politiek ook niet beweegt daarin. En als er vanuit het beleid geen veranderingen komen, gaan wij ook gewoon door hierin.
En iedereen is dan uiteindelijk wel gebaat bij. De banken hier, zegt u, toch een verkeerde rol gespeeld. Hadden dat eerder kunnen zien. De politiek, het geld voor de supermarkt, toch maar even de hele keten. En u hebt een meetsysteem ontwikkeld, want dat is belangrijk. Mensen willen zich ergens aan vasthouden. Even met een lelijk woord, de KPI's, de kritische prestatieindicatoren. Kunt u daar iets over vertellen? Want waarom is dat zo'n belangrijk systeem?
Ja, wij kijken nu alleen naar stikstof. Maar wil je die boer helpen in het hele systeem om integraal te ontwikkelen naar al die doelen die er zijn? En dan gaat het over water, het gaat over klimaat, dierenwelzijn, stikstof verliezen daarin. Dan moet je eigenlijk een instrument hebben waarbij die ziet welke maatregelen dan ook op al die dingen sturen. Zodanig dat die echt de goede kant op gaat. En niet de ene maatregel neemt, bijvoorbeeld veel meer voer van zijn eigen land afhaalt, maar daardoor alle natuur weghaalt, omdat je veel meer voer van je eigen land kan afhalen. Dus de neveneffecten wil je graag weg hebben erin. Nou, zo'n kritische prestatieindicatorensysteem, die gekoppeld is aan die doelen die we hebben, dat helpt de boer om richting te geven aan die integrale ontwikkeling naar die doelen.
Dat begrijp ik, maar helpt het de boer ook dat de overheid voedsel- en agrarische bedrijven dan verplicht om duurzame grondstoffen in te kopen? Juist in deze tijd, heel lastig. Dat betekent dat je de rekening bij de boeren legt, zeggen veel boeren.
Nou ja, ik denk dat je kan alleen die rekening bij de boeren leggen als die daarna of in dat hele systeem ook de verdiensten uit de markt kan halen erin. Dus je kan niet aan de ene kant hogere kosten neerleggen en aan de andere kant niet zorgen dat er extra marge komt voor die boer. Dus het is altijd en wat hierin moet gebeuren. En dat betekent dat als de overheid dat zou doen, dat ze ook een mechanisme moeten verzinnen om op die markt in te grijpen. Nou, daar kan die kritische prestatieindicatoren systematiek een rol in spelen, omdat je ook dan over beloning kan praten.
En nemen ze dat helemaal over dan? Dan Remkes en het kabinet?
Dat weet ik niet. Ik weet dat in ieder geval het ministerie is daar hard mee bezig om dit systeem ook verder te stimuleren en te ontwikkelen.
Maar die kritische prijsindicatoren die zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie?
Van het ministerie en daarvoor eigenlijk al. Het is al, denk ik, een jaar of 7 bezig door de Rabobank, Friesland Campina en het Wereld Natuurfonds. Die hebben gezamenlijk gezegd, wij moeten eigenlijk naar zo'n indicatorensysteem gaan. In de melkveehouderij ging dat dan over.
Korting geven van melkveehouderijen.
Nou, de diensten die de melkveehouderij levert op het gebied van biodiversiteit, maar ook waterkwaliteit en zo, om die te belonen. Dus het is ook een systeem wat maakt dat je een beloning kan geven voor de prestaties die een boer levert. En een boer wordt nu alleen maar voor zijn product gewaardeerd in financiële termen. Maar hij kan ook schoon water leveren. Hij kan ook het landschap onderhouden. Hij kan koolstof vastleggen. In deze klimaatcrisis is dat ook niet van, is dat zeker ook van belang. En daar is het systeem op geënt om daar ook vergoedingen voor te leveren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR. En altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het stikstofprobleem. Vrijdag praat ik met Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van landbouworganisatie LTO. Uiteraard over het stikstofrapport van Johan Remkes dat woensdag uitkomt. Te gast is Jan-Willem Eerisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. Namelijk, hoe heeft het zover kunnen komen met die stikstofuitstoot? Want daar kunnen we veel van leren. En ook over de duurzame landbouw op Schiermonnikoog. Ik ga met het laatste beginnen. Maar we hebben wel al gemerkt, het gesprek met u. U weet echt alles, hè? Stikstofprofessor al heel lang mee bezig. Dat is handig, dus u weet natuurlijk ook gewoon, laten we eerlijk zijn, wie die nieuwe minister van Landbouw wordt. Misschien handig om dat even te zeggen, zijn we daar vanaf?
Nou, nee, dat weet ik niet.
Heeft u gevraagd?
Nee, ik ben ook niet gevraagd.
Maar nou, u toch lid bent van de ChristenUnie, dacht ik ook niet.
Nee, ik ben van geen enkele partij lid.
Nee, zie je heel verstandig. Nou, u gaat na dit gesprek gaat u met de boot naar Schiermonnikoog. Nou, ja. Dat is een mooi tripje natuurlijk, even kop in de wind. Maar u gaat er naartoe voor een boekpresentatie. Wat gaat u daar dan precies doen?
Ja, de afgelopen 8 jaar zijn wij op Schiermonnikoog bezig geweest met de boeren die daar zitten. 7 melkveehouders in de polder. Naast een van de grootste natuurgebieden in Nederland. En die hadden in 2014 de opdracht gekregen van de provincie Friesland om 20% extra stikstof te reduceren ten opzichte van de landelijke reductie. De programmatische aanpak stikstof was het toen nog niet eens. Dus dat dateert al best ver terug. Ja. In al die 8 jaar zijn we daarmee bezig geweest hoe dat te doen. En we hebben daar de oplossing gevonden. En ook uiteindelijk geïmplementeerd. Hè. Die boeren die hebben afgelopen december hebben ze 38% van hun vee weggedaan. Hè, dus verminderd. Daardoor hebben ze niet 20% stikstof gereduceerd, maar 40% zeker. En ze zijn er allemaal nog. Hè,
want... ze zijn er allemaal nog. Dat betekent ze kunnen net het hoofd boven water houden, of verdienen ze net zoveel als wanneer ze hier niet aan hadden meegedaan?
Nou, het is nog even een beetje spannend over die markt. Hè, want zij ontwikkelen eigen kaas, eigen zuivelproducten. En daar moet je toch een duurzame markt voor hebben. Nou, volgens mij is dat nu gelukt. Maar dat heeft wel een aanlooptijd gehad. Was ook best wel spannend. En met die markt betekent ook dat ze extra inkomsten krijgen voor hun producten direct, ook naar de boer. En daarmee zijn zij financieel, maar ook stabieler voor de langere termijn.
Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, dat is een voorbeeldgroep. Ja. U kent ze heel goed. Treed naar buiten, juist in deze gepolariseerde tijden, waar ook boeren onderling natuurlijk enorm verschillen.
Ja, dat klopt. Overal waar ik dit verhaal vertel, vragen mensen: ja, maar waarom gaat dit niet naar buiten? Waarom wordt dat niet overgenomen? En,
nou, precies. Dat nou is ja, het. Wat zegt u dan?
Ja, nou, een paar dingen. Hè. Het wordt soms geminimaliseerd. Hè. Dan zeggen mensen: ja, maar dat is Schiermonnikoog. Dat is makkelijk. Hè. Dat is toeristeneiland. Hè. Ik denk van niet, hè, want het is Nederland in het klein. Er speelt echt precies dezelfde problemen als die in de rest van Nederland hebt. Belangrijker nog, denk ik, is dat de boeren zelf heel terughoudend zijn om naar buiten te treden. En dat komt ook omdat zij krijgen gewoon nare telefoontjes van collega-boeren van de vaste wal. Die zich afvragen in wat sterkere bewoorden. Waar zijn je mee bezig? Hè? Waarom, hoezo verminderen?
Bewoorden kunnen we allemaal voorstellen, maar je wordt in ieder geval als de vijand gezien, als een verrader binnen de eigen groep ook een beetje.
Verrader binnen de eigen groep, ja. Boeren zijn toch onderwezen en opgevoed met meer, groei, ontwikkelen.
Ja, omdat ze zei zelf ook, omdat ze voortdurend die druk van alle spelers van buiten op zich hebben gehad.
Ja, maar dat zit in het hele systeem. Hè. Dat zit ook in het onderwijssysteem. Dat zit ook in het hele beleid wat al die jaren is geweest. Dat is ook het tweede onderwerp waar we het over zouden hebben. Hoe is dit nou gekomen? Dus die druk is altijd geweest om te groeien. Meer. En meer is beter. En dan komt er hier een groep boeren en die laat zien dat je met minder eigenlijk meer gaat verdienen.
En dat betekent, dan kunt u ook een stokpaardje bereiden van, dat wil zeggen, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. De stikstofkraan moet dicht. In zekere zin maken zij dat dan waar.
Zeker, ja. Zij doen dat dan door vee naar beneden te brengen. Maar we hebben tegelijkertijd ook gekeken van hoe kan je veel meer met de natuurboeren, biodivers boeren, zoals we dat noemen. Hoe kan je dan de polder anders inrichten? Daar zijn ze nu mee bezig. Zodanig dat je minder afhankelijk wordt van geïmporteerde kunstmest en krachtvoer.
Nou ja, dan hebben deze boeren dus, laten we zeggen, het zijn voorlopers in de transitie. Maar het is toch gek. Ik snap het wel. Natuurlijk snap ik dat iedereen begrijpt wat je bent. Iedereen kan, als hij het zelf niet moet doen, makkelijk de held voor een ander spelen. Maar toch, je wil hier toch mee naar buiten treden. Ze zijn toch niet allemaal angst? Er zijn er toch wel een paar die denken, weet je wat, het kan me niks schelen. Ik ben helemaal geen verrader. Ik loop voorop en dat laat ik ook blijken. En anderen hebben er ook baat bij.
Ja, nou, zo dat laatste zien zij niet in ieder geval. Plus dat ze eigenlijk, ze hebben 8 jaar, zijn ze ook wel, ze hebben best moeilijke tijd gehad.
Maar waar, het was een eensgezinde groep? Stonden ze allemaal meteen
absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar dat werkt ook niet zo bij boeren. Hè. Boeren zijn eenlingen die eigen keuzes maken. Zelfs op zo'n eiland als Schiermonnikoog wisten ze weinig van elkaar over de bedrijfsvoering en over bedrijfsplannen en zo. En dat zie je overal in Nederland. In de protesten zijn ze weliswaar solidair en naar een gemeenschappelijke vijand. Maar het zijn toch allemaal boeren die eigen beslissing en terecht eigen beslissingen willen maken.
Maar ja, als ik u zo hoor, dan is dit inderdaad toch Nederland in het klein. Dus een diverse groep boeren, kun je zeggen.
Zeker.
Die toch uiteindelijk tot gezamenlijkheid is gekomen.
Ja,
een beetje durf dat niet te zeggen, maar toch dankzij Jan-Willem Eeresman. Zou u zelf ook niet veel meer dan op de barricade moeten staan? Ik weet het wel, u bent wetenschapper, geen activist. Maar ja, als je 35 jaar hiermee bezig bent en je ziet waar de oplossingen liggen.
Ja, dat vind ik wel een interessant onderwerp. Hè, want moet je nou, wat doe je nou als wetenschapper hierin? En ik vind niet dat wetenschappers activisten moeten zijn. Wetenschappers moeten vanuit de feitelijkheid redeneren en alle partijen daarin voorzien van informatie.
Mag ik toch onderbreken? Juist door hier op Schiermonnikoog met zo'n project te beginnen, een boekpresentatie te houden, bent u toch voor een deel activist?
Dat wou ik net zeggen. Ik ben niet activist, maar ik ben wel iemand die helpt om de doelstellingen te realiseren vanuit de wetenschap en vanuit de feitelijkheid. Ja, als ik activist zou zijn, dan zou ik kiezen voor een bepaalde vorm van landbouw en dat daar gaan promoten en implementeren. Ik heb dat juist vrijgelaten. Ik heb het aan de boeren gelaten. Ik heb gelaten aan wat hun voorkeur is daarin. Maar wel binnen de feitelijkheden en de doelstellingen die er lagen. En ik denk ook dat de wetenschap daar een nieuwe rol op zich moet nemen. We zijn sterk disciplinair gericht. Hè. We weten heel veel van details. Maar af en toe vergeten we een beetje ook om die kennis mee te helpen, te gebruiken. Nou, in dit soort voorbeelden.
Nou ja, en dan dus inderdaad de lessen van de transitie ook leren met dit soort voorbeelden. Binnen de feitelijkheden zie je dat ze toch tot elkaar komen. U zegt klein Nederland. Nou, dan heb je toch iets. Dan zou je bijna zeggen, de actiegroep Stikstofkraan dicht werkt onder een hele bescheiden aanvoering van Jan-Willem Eeresman. Nee, maar dan is er iets gebeurd. Wat zijn dan die lessen? Waar zou als dit Nederland in het klein is, waar zou dan heel Nederland in het groot van kunnen leren?
Ja, ik heb er heel veel van geleerd. En de belangrijkste dingen zijn volgens mij dat je, kijk, wat hier gebeurde, het was een stok achter de deur. Dus als zij niet zelf met een plan kwamen, wat ik heel goed vond van de provincie, die heeft gezegd van, nou, kom zelf maar met een plan. Als dat niet zou lukken, dan zou er een boerderij opgekocht worden en 30 hectare grond. Hetzelfde wat er nu is. Er is een uitkoopregeling. Dus je zou kunnen zeggen, dat is de stok achter de deur als je binnen een gebied niet met een eigen oplossing komt. Het tweede belangrijke toch is dat uiteindelijk moeten die boeren intrinsiek gemotiveerd zijn om te zorgen dat ze aan de slag gaan.
Een heel belangrijk punt en daar wil ik echt even over doorgaan. Want dat was niet zo, dat zegt u ook in het begin. Ze waren niet intrinsiek gemotiveerd, het was juist een divers gezelschap. En ze zijn blijkbaar, er zaten boeren bij van Farms Defence volgens mij. Dan heb je toch een echt letterlijk een groep die uit verschillende factoren bestaat. En toch, dan is het dus niet intrinsiek.
Nee, de intrinsiek komt pas op het moment dat je ziet dat er een andere toekomst gerealiseerd kan worden dan waar je nu steeds maar op uit bent en aan het ontwikkelen bent. En ik denk ook, dat is ook weer het mooie voorbeeld, denk ik, voor de rest van Nederland. Er blijven meer boeren over met stikstofbeleid dan zonder stikstofbeleid. Dat klinkt gek, maar als je geen beleid gaat voeren nu, het aan de markt overlaat, stoppen er veel meer boeren, want die kunnen in die markt niet rondkomen. Met het stikstofbeleid is er een mogelijkheid om met heel veel geld toekomst voor boeren te zoeken. En dat is
genoeg geld, of moet er echt wat meer geld bij?
Het is meer dan genoeg geld. En op Schiermonnik Oog is er ook geld ingegaan, hè, van de provincie. Minder vergelijkbare bedragen. Maar ook daar is natuurlijk ingezet op die transitie met financiering van buitenaf. En dat kan dus. Hè. En op het moment dat op Schiermonnik Oog hebben die boeren gezien van ja, maar op dit kleine eiland zo heel intensief. En we kunnen eigenlijk alleen maar groeien op het moment dat we in dat marktmodel willen overleven. Dus uiteindelijk hebben ze gezien dat ze wat moeten. En dan begint de zoektocht, wat dan? En we hebben ze meegenomen naar de vaste wal, naar voorbeeldboeren die heel duurzaam bezig zijn, het marktmodel hebben. Zuiverzuivel bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld. Klaas de Lange. Dus we zijn naar verschillende boeren gegaan om te kijken. We hebben adviseurs erbij gehaald, die gewoon dingen met hun doorgerekend hebben. Van stel dat je dit doet, wat zou dat betekenen? Nou, daar kwamen allemaal eigenlijk best wel positieve voorbeelden uit. Zelf wilden ze toen onderzoeken wat het zou zijn als ze allemaal biologisch zouden worden. Ondanks dat ze dat zelf nog nooit overwogen hadden. Nou, laten we dat doorrekenen. 5 van de 7 boeren zouden financieel op vooruit gaan. En dan zou je 50% reduceren van stikstof. Nou, dat was nog een stap te ver. Misschien dat dat in de verre toekomst kan. Maar zo is de ontwikkeld toch gaande. En toen uiteindelijk hebben ze gekozen om een eigen zuivellijn te creëren. Nou heeft Schiermonnik Oog natuurlijk het voorbeeld, hè, met toeristen en een uitstraling, dat je daar een mooi merk van kan maken. En ik denk ook niet dat dat de oplossing voor ieder gebied is. Maar het proces, hè, met de boeren zelf beginnen, een stok achter de deur.
En het verdienmodel stort niet in?
Nee.
Mijn gasten die stel ik aan vragen via de kettingvraag. En vorige week bespraken we het coronadossier. Toen was hier bij Diana Matroos Lisbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters en burgemeester van Alphen aan den Rijn. Die had deze vraag voor u.
Ik zou hem eigenlijk willen vragen, wat kunnen wij als inwoners, consumenten doen voor dat nieuwe perspectief dichterbij te halen en dat ontspannen Nederland voor boeren, maar ook voor ons allemaal, een stukje dichterbij te brengen. Dus wat kunnen wij doen als consumenten in een stapje richting zo'n ontspannen Nederland en dat nieuwe perspectief?
Lastige vraag, gaan we zelfs wat langer op doorgaan, maar even in het kort, wat kunnen we doen?
Nou ja, wij kunnen zeker, wij zijn consumenten en uiteindelijk komt de stikstofproblematiek voort uit het consumeren van bijvoorbeeld vlees of te veel vlees. Dus ons dieet heeft een belangrijke bijdrage aan die stikstofcrisis. Wij hebben een footprintmodel ontwikkeld op de universiteit samen met de Amerikanen. En die laat zien dat 75% van jouw footprint komt uit voedsel voort. Dus daar zit ook een mogelijkheid om zeker als consument wat aan te doen.
Morgen dan is oud-staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks dan praat ik verder met Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid, over waarom het stikstofprobleem jarenlang is verwaarloosd. Blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het stikstofprobleem. Woensdag praat ik met Andy Palme, directeur van Greenpeace Nederland, en blikken we vooruit op de stikstofplannen van Johan Remkes, die met een nieuw rapport komt die middag. Mijn gast is Jan-Willem Eresman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Ja, hoe heeft het zover kunnen komen in Nederland met die stikstofuitstoot? Een van de grote vragen waar je inderdaad ook makkelijk een hele collegereeks alleen aan kunt wijden. Maar waarom is er niet veel eerder aan de rem getrokken? Met andere woorden, waarom is dat probleem zo sterk verwaarloosd?
Nou, wat de basis volgens mij daarvan is, is al dat wij al twee eeuwen lang het handelsbeleid sterk stimuleren vanuit de overheid en dus de export vanwege economieontwikkeling. En dat hebben we zeker gestart in de landbouw. Dus we moeten af van die exportstimulans. Maar ja, dan moet je kijken wat voor gevolgen dat heeft gehad. Hè. Dus de hele kennisinfrastructuur die heeft daarvan geprofiteerd in Nederland. Wageningen Universiteit is allemaal gericht op meer productie voor de export. Sico Mansholt na de Tweede Wereldoorlog heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Hè. Die heeft gezegd nooit meer een hongerwinter, terecht. Waardoor er een hele stimulans heeft plaatsgevonden in de modernisering van de landbouw, schaalvergroting, intensivering, dus meer per hectare produceren, zodanig dat er genoeg voedsel is met lage kosten voor de consument.
En goed, we zijn de grootste landbouwexporteur na de Verenigde Staten, als klein landje natuurlijk ook. Ik bedoel, heeft ons ook natuurlijk heel veel voordelen gebracht. Maar op welke plek zou reëel zijn? Want dit heeft inderdaad met groei te maken, waar u het zojuist over had. U vindt dat die groei, die kan niet onverminderd doorgaan, ook op dit gebied niet. En ik noem maar even uit de losse pols, maar plek 10 is ook mooi.
Nou, ik zou zeggen, laten we zorgen dat we binnen die kwaliteit van de leefomgeving gaan produceren. En welke plaats we dan op uitkomen, maar ja, dan komen we ergens op een plaats uit.
Maar ja, we moeten wel weten waar we nu staan. En dan moeten er mensen die heel kritisch zijn, in feite bent u dat ook, dan worden we de paria binnen Europa genoemd. Vindt u dat te grote woord of niet?
Ja, dat vind ik.
Als het over de stikstofreductie gaat.
Ja, niet iedereen heeft diezelfde situatie in Europa zoals wij dat hebben. En wij zitten gewoon met elkaar op een kluitje, met heel veel boeren, met heel veel versnipperde natuur, met heel veel mensen.
Een beetje België dus.
Transport. Een beetje vergelijkbaar met België, zeker. Er zijn ook andere delen in Europa waar je vergelijkbare dingen ziet. Bretagne in Frankrijk of in de Po-Vallei bijvoorbeeld. Maar we zijn wel uniek in die zin samen met België. En vandaar ook dat wij de eerste zijn die dat stikstofprobleem hebben.
Ja, maar we hebben ook eens heel lang weggekeken. Dat is nu duidelijk, dat is niet verstandig geweest. We gaan nu richting oplossing natuurlijk, want dan moeten we wel weten of de wetenschap serieus wordt genomen. Is dat gedaan tot nu toe? Is de wetenschap voldoende serieus genomen?
Nou, als de wetenschap echt serieus genomen was, dan hadden we niet in de situatie gezeten zoals we nu zitten, denk ik. Er zijn ook vanuit de wetenschap voldoende waarschuwingen geweest dat de pas niet zou werken, dat er onvoldoende beleid wordt genomen om die natuurdoelen te halen en de natuurkwaliteit te garanderen. Dus als de wetenschap echt serieus was genomen, dan hadden we nu niet in deze situatie gezeten.
Maar is dat niet vervelend als juist dat u dat moet zeggen als stikstofprofessor? Want dan denk je, ja, hoe is het dan gesteld met de wetenschappelijke lobby in Den Haag?
Ja, ik denk dat de wetenschap heeft weinig lobby in Den Haag. En ik vraag me af of dat ook goed is, hè, maar ik denk wel. Ja, daar vind ik wel dat we over na moeten denken. Hoe kan de rol van de wetenschap hier wel wat sterker in zijn? Vorige week zei ik, ook was ik bij het ministerie, zei ik van, wat zou een Kamerdebat toch eigenlijk mee geholpen zijn als daar een wetenschapper zit die aan fact-checking doet? Een positie van de wetenschap.
Goeie vraag, ja.
Die Kamerdebatten zouden veel korter duren, denk ik. Ja. Want je zou het over veel minder dingen kunnen hebben.
En die had gewoon naast de voorzitter zitten.
Bijvoorbeeld, ja. En die wordt gewoon geraadpleegd op het moment dat iemand denkt van, klopt dit nou of klopt dit niet? En dat lijkt me een goede zaak. Want dan heb je een rol van de wetenschap, de feitelijkheden. Het gaat uiteindelijk om de feitelijkheden.
Nou ja, tuurlijk. Maar dan die feitelijkheden kunnen toch, die hebben uiteindelijk ook met waarde te maken. Dan heb je de feitelijkheden en dan is het ook heeft te maken met hoe je in het leven staat. En u zegt minder groei is. En anderen zeggen, nou, je moet juist meer groei hebben.
Ja, maar dat is een politieke afweging. De politiek weegt die waarde af. Maar doe dat dan wel op basis van de feiten die er liggen. En dan schat je die ook op waarde in. En dan kan je die ook meenemen in je afweging.
Is dat minder en meer groei niet een cruciaal punt? Het zit wel in onze breinen verankerd natuurlijk. Zeggen ook heel veel wetenschappers die andere wetenschappen bedrijven. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld de cognitieve neurologen. Mm-hmm. En als ik kijk naar uw eigen cv, dan bent u toch ook iemand die meer op een hele goede manier U bent een ouderwetse stapelaar bijna. Dus in het onderwijs ook opgeklommen. Steeds hoger, hoger. U wilde ook steeds meer bereiken. Heeft een hele mooie positie bekleed, weten te bekleden. Maar dat betekent, en die bekleedt u nog steeds. Maar dat betekent dus wel dat u ook zo toch in het leven staat.
Ja, maar op een gegeven moment merk je dat. En ben je daar niet van bewust. Hè? Op een gegeven moment word je daar bewust van. En dan ga je daar anders naar kijken. En je zou graag willen... Het zit zo verborgen in ons systeem. Je zou graag willen dat het expliciet is. Dat je daar expliciete keuzes in maakt. En kan maken ook. Maar ook... gericht op die hoeveelheid van andere waarden die er ook zijn. En ik denk dat wij bijvoorbeeld biodiversiteit, groen, natuur zwaar onderschatten. Wij zijn als mens onderdeel.
Zou je dat dan ook niet economisch moeten een economische term, een definitie moeten geven? Want dat werkt natuurlijk. Zeker. Money speaks louder than words. Zoals dat je dat in de BNP gewoon betrekt.
Tuurlijk, en ik denk dat probeer ik ook steeds om vanuit te gaan van de systemen die je hebt. Dus als wij niet afstappen van een economisch systeem die met geld te maken heeft, prima, maar dan moeten we dat ook goed inzetten. En dat betekent dat je bijvoorbeeld niet duurzame producten duurder moet maken, dat je milieukosten moet internaliseren. En misschien ook dat je aan de andere kant waarde moet gaan toedelen, inderdaad, aan die biodiversiteit. En de mensen die daarvoor zorgen, boeren bijvoorbeeld, daar dan ook voor belonen als ze daar stappen in maken.
U pakt alle kanten mee, u bekijkt echt alle kanten. Natuurlijk, maar wel een duidelijke opinie komt eruit naar voren. Ook hebt u ooit op een groot podium gestaan met veel woedende boeren voor uw neus?
Ja, ik heb wel op podia met boeren gestaan.
En u bent niet weggejouwd?
Nee.
En ook niet meer op de tomaten bekogeld en zo? Dat is allemaal wel meegevallen.
Dat heb ik nog niet mee.
Maar hoe komt dat? Dan hebt u misschien wel de juiste toon te pakken.
Nou ja, misschien omdat ik me bij de feitelijkheid hou. Ook af en toe opkomen voor de boeren. Ik zie hun positie. Ik denk ook dat zij daar een onmogelijke positie nu in hebben. En dus ook te veel naar hun toegeschoven wordt. Nou ja, genuanceerd.
Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvragen. Nu mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is oud-staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker. Wat zou u aan hem willen vragen?
Nou ja, wat ik interessant vond op de weg hier naartoe, het Financieel Dagblad laat zien dat er 28 miljard euro nu aan schade is de afgelopen 3 jaar vanwege de stikstofcrisis. De landbouw zit daar maar voor 1 miljard in. Hij is voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersbond. En ik zou hem willen vragen, wordt het nou niet tijd om als Melkveehoudersbond, die toch de grootste aandeel in de stikstofproblematiek heeft, als het gaat om ammoniakemissies, wordt het niet tijd om een deal te sluiten om gebruik te maken van het geld wat er ligt en nu te zorgen dat je minimaal 50% emissie reduceert in 2030?
Voor de duidelijkheid, goede vraag. Als hij dat zou doen, wat gebeurt er dan? Heel kort nog even.
Nou, ik denk dat we een heel groot probleem met vergunningverlening oplossen op korte termijn erin. Maar ook dat je de landbouw verduurzaamt voor de langere termijn.
Ik dank u voor dit gesprek, Jan-Willem Eresman. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.